Goedemiddag, ik heet u namens de wijkgemeente Martinikerk. Welkom in deze psalmenvesper. Psalm 10 zal centraal staan in de dienst. Het is goed om elkaar te ontmoeten en we zijn dan ook heel blij dat u er allemaal bent. Er zijn ook mensen die meeluisteren via kerkradio of internet. En we vinden het heel fijn dat u op deze manier betrokken kunt zijn bij de dienst. We blijven niet alleen binnen de kerkmuren, maar ook de buiten. Dat is heel mooi. De liturgie kunt u vinden op internet bij de psalmenvespers. Mijn naam is Monique van Kammen, pastoraal ouderling in deze wijkgemeente. Onze wijkpredikant dominee Versloot gaat deze middag voor. De organist is Jannie Knol de Vries en we gaan luisteren naar het Martinikerkkoor onder leiding van Marijke van Zanten. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten van de dienst. Alvast bedankt voor uw bijdrage. De schriftlezing komt uit Psalm 10 en Johannes 2, vers 1 tot 12. Dus uit Psalm 10 en uit Johannes 2. Het intochtslied van vandaag is uit het nieuwe liedboek, Psalm 16b. Het koor zingt er twee keer voor en daarna zingen we twee keer met ons allen. En dan is er nog even iets praktisch. Er zijn wat liturgieën te weinig. Dus misschien kunt u samen doen en dan heeft iedereen een liturgie. Als u een liturgie over heeft, dan steekt u hem even op. Dan komt iemand hem halen. We wensen elkaar een goede, gezegende dienst.
Laten we een moment stil worden voor God. Ik wens u genade, vreugde en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Wij verwachten het deze vesper van de Heer die hemel en aarde schiep. De eeuwige trouwe, geen God van half werk, maar een God die zijn werk voltooit. Amen. Wij zingen uit het liedboek voor de kerken, gezang 170, vers 1, 2 en 4. We zingen samen lied 170 uit het liedboek voor de kerken, vers 1, 2 en 4. En daarna zingt het koor de psalm die centraal staat, psalm 10. Wij zingen nu psalm 10, de psalm die centraal staat in deze psalmenvesper. Het koor zingt couplet 1 en 2 en wij alle zingen couplet 4 en 5.
gaan samen lezen uit Psalm 10. Waarom, Heer, bent u zo ver? Er verbergt u zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken, maken gevangenen van hun eigen plannen. De mens zonder God prijst wat hij najaagt, en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn waan, niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt. Maar uw verheven oordelen raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. Hij denkt bij zichzelf, ik kom niet ten val. Nooit kan het kwaad mij deren. Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag. Op verborgen plekken doodt hij onschuldigen. Zijn ogen spieden naar weerloze mensen. Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas. Hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen. Hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee. Die buigt, krimpt ineen en valt in zijn klauwen, weerloos. Hij denkt bij zichzelf, God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet. Sta op, Heer, hef uw hand. God, vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar u verachten en denken, God vraagt geen rekenschap? Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen. U komt hun te hulp. Breek de macht van de goddelozen. Eis rekenschap en ban het kwade uit. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U, Heer, verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen en luistert met aandacht. U doet recht aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen. Samen zingen wij nu het Magnificat in Canon.
En dat doen wij als volgt, Monique. Het eerste couplet zingt het koor. En daarna zingen we het gezamenlijk 3 maal. Ik zal ook de tweede lezing voor ons verzorgen. En die is uit de boeken van het Nieuwe Testament, uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. En daarna zingen wij het Nunc Dimittis, dat uit het Nieuwe Liedboek 159a. Het koor zingt het eerste couplet en daarna zingen wij allen het tweemaal.
Bruiloft in Cana. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen.
Gaat zijn ongekende gang. Dat is de eerste regel uit het prachtige lied dat wij nu gaan zingen met elkaar. Een lied als inleiding op de reflecties. Een lied dat genomen is uit het Nieuwe Liedboek 943. En we zingen de versen 1 tot en met 6 samen. Nieuwe Liedboek 943, vers 1 tot en met 6 gezamenlijk.
Thank you.
Na de reflecties zingen wij samen lied 512 uit het nieuwe liedboek. Vers 1 en 2 wordt gezongen door het koor. Versen 3 en 4 zingen wij gezamenlijk. Nogmaals, we zingen het lied 512 na de reflecties. De vers 1 en 2 worden door het koor gezongen. De versen 3 en 4 door ons allen. Gemeente van Christus en u die bij ons te gast bent. Het feest ging niet door. Het ging niet door op kerstavond in Giza, Egypte. Honderden mensen drongen daar een Koptische kerk binnen. Ze sloegen de boel kort en klein en lieten gewonde gemeenteleden achter. In diezelfde week openden gewelddadige mensen het vuur op een kerk in Cairo, een Koptische kerk, en doden 10 onschuldige mensen. Om met de woorden van Psalm 10 te spreken: mensen met spiedende ogen sleurden weerloze mensen mee. Mensen krompen ineen en vielen in de klauwen van scheldende leeuwen. En bij het zien van zulke gebeurtenissen op je scherm, op het scherm van je computer of op het scherm van je tv, we kunnen ineens toch die eerste woorden van Psalm 10 in je opwellen, in je opkomen. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? Waarom blijft u op afstand? Verbergt u zich op een moment waarin de nood zo aan de man is? Waarom komt u niet op voor uw eigen mensen in deze kerken, die juist nu de komst van uw zoon wilde vieren, 24 december, kerstavond. Die zinnen kunnen ook opwellen in je eigen leven. Je man is met pensioen. Nu gaan we een mooie tijd tegemoet en hebben we tijd voor elkaar en andere dingen. En hij valt weg. En het feest gaat niet door. Je hebt je studie afgerond. Je bent in het land van je bestemming aangekomen om God daar te dienen. En je wordt ernstig ziek. Het feest gaat niet door. Je bidt, maar hij lijkt verder weg dan ooit. Juist nu je hem zo graag dichtbij zou willen hebben. En hij lijkt zich zelfs actief te verbergen, weg te duiken als het erop aankomt. En de dichter doet herkenbare dingen, de dichter van Psalm 10. Hij vertelt God wat hij moet doen. Hij zegt: laat die gewelddadige mensen vastlopen in hun eigen plannen. Vers 2. Sta op, Heer, steek uw hand omhoog. Stop hen in elk geval. En je hoort hem bijna zeggen: u kunt het, u kunt het. Het kan toch niet zo zijn, zegt hij dan, dat misdadigers denken dat u geen rekenschap van hen vraagt. Het kan toch niet zo zijn dat u zich niet laat zien in tijden van nood. Hij weet wel wat er zou moeten gebeuren. Maar dat krijgt hij nog niet zomaar voor elkaar bij God. Die houdt zich op een afstand. Bij de moeder van Jezus gebeurt hetzelfde. Ze is met haar zoon Jezus en zijn kerstverse leerlingen op een grootse boerenbruiloft in Kana. Het feest dreigt op een gegeven moment in duigen te vallen. De wijn is bijna op. Een grote blamage voor de ceremoniemeester. Een grote streep door de rekening van het bruidspaar en zijn ouders. Dat feest gaat niet door als het zo doorgaat. En Maria ziet dat. En ze ziet hierin een kans voor haar zoon. Te laten zien wie hij is en wat hij kan, zijn grootheid. Ze port hem in zijn zij en wijst hem veelbetekenend op het tekort. Als hij nu eens wat deed en opstond. Ze krijgt een buitengewoon afstandelijke reactie. Vrouw, wat wilt u van me? Zegt haar eigen zoon tegen haar. De tijd is nog niet rijp. Mijn tijd is nog niet gekomen. Hij houdt zich ver van haar, terwijl de nood aan de man is en hij zou kunnen ingrijpen. Hij blijft zitten waar hij zit. En zijn moeder legt zich daar gelukkig niet bij neer. Ze laat zich haar vertrouwen in hem niet ontnemen. Ze zegt tegen het personeel, wat hij ook tegen jullie zal zeggen, doe het. En dan laat ze het los. Ze geeft het over aan hem, legt het in zijn hand. We weten niet hoeveel tijd er tussen zat. Tussen Maria's tip aan haar zoon, aan Jezus, en zijn daadwerkelijke ingrijpen. Op een gegeven moment gebeurt het gewoon dat hij wat doet. Hij staat op. Hij staat op en hij gaat over tot actie. We weten ook niet in Psalm 10 hoeveel tijd er tussen de woorden zat in vers 1. Waarom, Heer, bent u zo ver? We weten niet hoeveel tijd er tussen zat tussen dat vers en vers 14 waarin de dichter zegt. En de woorden gewoon opwellen. Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en neemt het in uw hand. We weten niet hoeveel tijd ertussen zat. Het gebeurde dat hij dat zei. Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en neemt het in uw hand. En weegt het in uw hand. Vertaalt de NBV zo mooi. Hij laat het gewicht van mijn pijn en mijn verdriet tot zich doordringen. Het is alsof hij de beker van mijn lijden pakt, in zijn hand houdt en hem weegt. Het gewicht ervan, het gewicht van de pijn en het verdriet peilt, meet. Toch ziet u de pijn en het verdriet. Als mensen in de psalmen zien gebruiken, het woord zien gebruiken voor God, dan weten ze dat hij ook wat zal doen. Maar op zijn tijd en zijn manier. Hij kan lang onverstoorbaar kijken. Zich er ogenschijnlijk niet door laten raken. Maar hij komt een keer in beweging. En de dichter laat zijn vertrouwen in God niet ontnemen. Net als Maria dat niet deed. En hij doet hetzelfde als Maria. Hij geeft het over. Hij laat het los wat er zal gebeuren. Hij zegt, op u vertrouwen weerloze mensen. Vers 14b. Letterlijk staat daar, de arme, iemand die niets meer of bijna niets meer over heeft. De arme weerloze geeft het aan u over. Dat staat er letterlijk. De arme geeft het aan u over. Die dichter die komt tot overgave aan God. Hij heeft niks meer. En hij laat God zijn ongekende gang gaan. Het leven van de dichter is als een bittere knop. Daar zongen wij over. Een bittere bloemknop. En uit zo'n bloemknop kun je zelf niets halen. Je kunt er geen bloemblaadjes uittrekken. Je kunt hem niet uitvouwen. Je moet wachten tot het wonder gebeurt. Dat die knop weer gaat uitlopen. En dat uit die bittere knop weer een bloem komt. Licht en puur, zongen we. En dat gebeurt met een heel eigen timing. En op een manier die je niet kunt sturen. Je kunt alleen dichtbij blijven. Totdat je iets van de zin ziet rijpen. De zin van wat er gebeurt. Echte antwoorden in je leven moeten rijpen. Echte antwoorden zijn geen snelle daaroms die je invult bij de open vragen van je leven. echte antwoorden worden geboren. Anatoly Sharansky, een briljante wiskundige en een briljante schaakspeler, zat 13 jaar gevangen in de Sovjet Gulag, in een werkkamp. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat las en bestudeerde hij de 150 psalmen. En op een gegeven moment vroeg hij zichzelf af: wat levert mij dit nu op? En hij schreef in een brief aan zijn vrouw: het lezen van de psalmen transformeert geleidelijk mijn gevoel van pijn en verdriet tot gevoelens van hoop. Geleidelijk wordt de bittere knop van zijn pijn en verdriet omgevormd tot een bloem met blaadjes en kleur door het lezen van de psalmen. Echte antwoorden trek je niet uit een laadje. Die worden geboren. En dat geldt ook voor de geboren zoon. De geboren zoon van Maria, de zoon van God. Dat twijgje, die groene uitloper uit een afgehouwen tronk van Isaïe. Hij vult niet voor ons alle openstaande vragen in. Hij lost niet op commando onze tekorten op. Maar hij ziet het allemaal wel. En hij komt erop terug. Hij staat op in Kana. En hij vormt wat ze nog hebben. Het is niet veel meer. Hij vormt wat ze nog hebben. Water om tot wijn. Hij transformeert een bitter tekort tot een onverwachte overvloed. Het wordt feest. En hij blijkt de beste wijn tot het laatste hebben bewaard. Mensen houden ervan eerst de goede wijn te drinken. Daar houden we van, en dan als we dronken zijn, dan drinken we de slechte, zegt de ceremoniemeester. Maar bij Jezus, bij God, werkt het nogal eens andersom. Eerst de wrange, goedkope wijn, en dan de dure, de beste, gerijpte. Na het zure, het zoet. Maar het feest in Kana is niet zomaar het verslag van een grote boerenbruiloft. Het is epifanie. Het laat een glimp zien van wie Jezus werkelijk is. God zelf die op zijn tijd en wijze graag, heel graag het feest door wil laten gaan. En dat feest in Kana, dat vond op de derde dag plaats, volgens Johannes. Derde dag. Zou dat een verwijzing kunnen zijn naar een andere, derde dag? De dag waarop Jezus voorgoed opstond, nadat hij de beker van ons lijden tot de bodem had leeggedronken. Dat zou kunnen. Dat het een voorproefje is van Christus' overwinning. En het grote feest dat ter ere daarvan gevierd gaat worden. Maar het zou ook kunnen, dat je dit allemaal te groots vindt klinken. Dat alles nu gewoon bitter is. Dat de teleurstelling vers is. Dat je blij bent als je de dag doorkomt. Dat je feestje zo in duigen ligt, dat je je niet kunt voorstellen dat het nog weer een keer goed komt. Dat het nog weer eens een keer wat zou kunnen worden. Je zou dan kunnen doen wat Sharansky deed in de meest donkere jaren van zijn leven. De psalmen lezen en nog eens lezen. Volgens Dietrich Bonhoeffer schrijf je dan in bij de taalkursus van het geloof. Zo noemt hij de psalmen, de taalkursus van het geloof. In die taalkursus draait het niet om het halen van hoge cijfers. In die taalkursus ga je met de psalmen je leven spellen. En het zou maar zo kunnen dat je er een zin in ontdekt die je weer hoop geeft. Een zin die de zin van je leven wordt. Amen. Ons gezongen gebed is Psalm 117d uit het nieuwe liedboek. En het koor zingt het tweemaal en daarna zingen we tweemaal met elkaar Psalm 117d. Daarna hebben wij onze gesproken gebeden. En dat doen wij met drie responsies. En wij zingen dan een responsie: Heer, verhoor ons gebed. Laat ons roepen u bereiken. Nadat ik de zin heb uitgesproken, zo bidden wij. En dat doen wij driemaal. Wij bidden, Heer onze God, wees bij hen onder ons die op dit moment het leven als bitter ervaren. Die helemaal in kunnen stemmen met die eerste woorden van Psalm 10. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? En we bidden dat u een antwoord geboren laat worden in uw leven. Dat ze zich gezien weten door u in hun pijn en verdriet. We bidden u om overgave, om hulp en hoop. Zo bidden wij. Heer, wees bij onze Koptische broeders en zusters en andere weerlozen in Egypte. En we gaan u niet adviseren wat u zou moeten doen. Ontfermt u zich over hen. Zo bidden wij. Heer, wij danken u dat u zich liet kennen als iemand die graag heeft dat het feest doorgaat. Als iemand die ons tekort omvormt in overvloed van de beste wijnen. We zien uit naar de grote dag waarop we echt feest gaan vieren met u. De grote bruiloft waar u als de bruidegom en de gemeente als uw bruid samenkomen. De wijn zal niet opraken, dat garandeert u. Dat verzegelde u op de derde dag, de opstandingsdag. We bidden u om heel veel mensen op dat feest. Zo bidden wij. Zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Het koor zingt nu de anthem. Wie schön leuchtet der Morgenstern. En wij zingen allen, nadat het koor de Duitse vers heeft gezongen, vers 2, 3 en 4. Wij zingen nu ons avondlied. En dat is lied 268, vers 1 en 2 uit het nieuwe liedboek. Het koor zingt het eerste couplet. Wij zingen vervolgens samen het tweede couplet. Nieuw liedboek 268, 1 en 2. Als gezegende mensen deze week weer in. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.